zie je het uit je handen glippen. We hadden het bedrijf kunnen verliezen. En daar kan je, daar heb ik ook weer van mezelf van geleerd. Nou, je kan snel schakelen en ja, je geeft niet op. En je hebt dus ook jezelf en een team om je heen. Mm-hmm. Wat gewoon zeggen, ja, maar hoe dan ook. Hier gaat dit gaan wij overleven, want het is ons bedrijf.
Ja. De strategie van de kreeft. De podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 46. Met Chris Brees.
En vandaag ga ik in gesprek met Sander Struis, Managing Director en partner bij Global Sea. Sander, welkom in onze podcast. Ik veronderstel dat de meeste luisteraars nog niet precies weten wat Global Sea is. Vertel eens, wat doen jullie eigenlijk?
Ja, nee, dat zou goed kunnen kloppen. Global Sea is een bedrijf, wij leveren in-flight service producten aan luchtvaartmaatschappijen. Dan moet je je voorstellen dat alles wat je als passagier ziet en gebruikt aan boord, als je reist met het vliegtuig, behalve het voedsel en behalve de trolleys, de karretjes die je door de gangpaden ziet. Dus dat zijn producten als bestek, glazen, bekers, maar ook de dekens, kussens. Alles wat je om je heen ziet en gebruikt, dat leveren wij of proberen wij te leveren aan luchtvaartmaatschappijen wereldwijd.
Wereldwijde business vanuit Alkmaar?
Ja, nou ja, vanuit Alkmaar onder andere. Ja. Ik zit zelf in Alkmaar omdat ik hier in de buurt woon. Ja, ja. En het kantoor hier heeft een aantal functies. Maar we hebben ook een kantoor in Bangkok, waar een groot deel van ons team zit. Mm-hmm. Kantoor in Atlanta en een designkantoor in Antwerpen. Mm-hmm. Dus we zitten verspreid over de wereld met verschillende kantoren, maar ook collega's. We hebben een collega in Brisbane wonen, die vanuit Brisbane die kant van de wereld bedient.
Ja, precies.
Vanwege de simpele redenen dat je hebt te maken met
tijdverschillen, natuurlijk.
Dan is dat een noodzaak. Ja, wil je klant op de juiste manier kunnen bedienen.
Hey, want de geschiedenis van Global Sea, je hebt het niet opgericht.
Nee, Global Sea als bedrijf bestond. Ja. Hiervoor zat ik bij een ander bedrijf, de Ster, marktleider op ons gebied. En daar wilde ik op een gegeven moment weg. En ik kende de toenmalige eigenaar van Global Sea. Ja. Die was begonnen en had eigenlijk één klant met één product. En die zei, joh, als je wil gaan, waarom gaan we dan niet samen verder?
Ja.
En zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben bij Global Sea begonnen in februari 2010. En eigenlijk na een jaar hebben we de toenmalige eigenaar zijn we uit elkaar gegaan. Mm-hmm. Ben ik verder gaan met Global Sea en hij is iets anders gaan doen. Mm-hmm. Op een goede manier uit elkaar gaan. Hij wilde graag dingen zelf doen en ik wilde verder met een ander team.
Maar dan heb jij hier best wat veranderingen doorgevoerd.
Ja, we hebben als je begint als bedrijf, je merkt al snel van oké, als we dit goed willen doen, dan moeten we dat op een manier aanpakken dat we de wereld kunnen bedienen. Dus we hebben collega's nodig in andere regio's. Ja. Mijn huidige partner in het bedrijf, Wayne, zat in Bangkok. Mm-hmm. Die moest ook vertrekken bij de Ster. Die contact gehad en die is al heel snel begonnen, in begin 2010 ook. En zo zijn we langzamerhand collega's gaan zoeken, zodat we een wereldwijde dekking hadden. En als je een bedrijf start, kom je er al heel snel achter dat je ook geld nodig hebt. Uh-huh. Nou, daar kan je zelf het een en ander in organiseren, maar niet voldoende. En zodoende hebben we dus ook een aandeelhouder en financier gevraagd om ons te gaan helpen.
Ja.
Zo is al heel snel de structuur veranderd en uitgebreid. Uh-huh. En zijn we langzamerhand gaan bouwen naar een bedrijf wat wereldwijd klanten bediend.
Mm-hmm, mm-hmm. Dus het bedrijf waar je, zoals je het overnam, was een lokale parel dan?
Ja, ze zaten hier vlakbij. Ze hadden de filosofie om zich op retail bedding concepten te gaan richten. Dus matrassen en dat soort zaken. Omdat zij daar ervaring mee hadden. En bij toeval, via kwamen ze de inkoper van KLM tegen. Mm-hmm. En mochten hem een keer meedoen aan de tender voor de vliesdekens die aan boord zitten. Ja. En wonnen hem. En in één keer ben je dan een leverancier die ook aan luchtvaartmaatschappijen levert.
Ja, ja.
Maar zij kenden de markt niet en wij hadden wel toegang tot die markt en de kennis en kunde.
Hey, want als je dan, je neemt dat bedrijf over in de beddensector, wint toevallig de dekentjes offerte.
Ja.
Hoe valt dat dan bij die medewerkers? Die zien plotseling toch wel heel hun baan, hun markt veranderen.
Ja, nou, het was een heel klein bedrijf. Dus ja. er waren twee partners en er zat één dame op kantoor.
Ja.
En die werkt hier nog steeds. En ja, dat is eigenlijk vrij natuurlijk gegaan. Die jongens die er zaten, die zijn weg. Wij hebben het overgenomen. En zijn er een team omheen gaan vormen. Dus de impact daarvan was niet zo groot. Mm-mm. De functie voor degene en voor de dame die er zat, die is niet veranderd. Ja, alleen, ja, je hebt dan niet te maken meer met bedden en matrassen. Ja, ja. Maar je hebt te maken met koffiebekers en economy class dekens.
Juist. Hey, want die markt, als buitenstaander zou je zeggen, ja, een kopje is een kopje. Maar je zegt, we hebben een designer zitten in Antwerpen.
Ja, nou ja, kijk, wij zijn als Global C een handelsbedrijf.
Ja.
Dus wij doen inkoop, verkoop. Ja. Dus daar moet je iets aan toevoegen, wil je
bestaansrecht... Van een dozenschuiver overstijgen.
Ja, precies. Ja. Dus wat wij in de loop der tijd hebben ontwikkeld, is dat wij zijn ons gaan richten op conceptuele aanpak.
Ja.
En dat betekent zoiets dat als wij... Klanten kennen ons inmiddels dat als er bijvoorbeeld een nieuwe economy class long haul voor British Airways zou moeten komen. Mm-hmm. Dan vragen ze ons van, goh, kunnen jullie meedenken? Hoe gaat dat eruit zien? En wij denken dan na over het uiterlijk van de producten. Wij denken na over de functionaliteit op technisch gebied. Dus mm-hmm. hoe kunnen we iets maken dat het te produceren is? Maar tegelijkertijd ook, hoe maken we dat slim, zodat we dat... Goed dat onze klant dat goed kan gebruiken in de cateringomgeving. Mm-hmm.
Ja, ja, ja.
Het moet over de hele wereld worden getransporteerd. Ja. Dus we moeten zorgen dat dingen goed stapelen. Dat mm-hmm. ze niet mogelijk ruimte in beslag nemen. Ja. En uiteindelijk moet een crew ermee werken aan boord. Dus mm-hmm. alles bij elkaar. Als wij iets laten zien, hebben we over alle aspecten van de hele keten nagedacht.
Ja.
En dat door de kennis en kunde die we binnen ons bedrijf hebben, kunnen wij dat ook. En... richten wij ons op concept. Dus niet alleen maar het bekertje of alleen maar de kussens.
Mm-hmm.
Maar proberen we door toegevoegde waarde een totaal concept te gaan aanbieden.
Het volledige pakket dan ook.
Het volledige pakket, ja.
Is dat uniek in jullie markt?
Het is niet uniek. Er zijn er een aantal die dat ook doen.
Ja.
Of in ieder geval proberen te doen.
Ja, ja.
Gaat uiteindelijk om... Ja, Hoe goed doe je dat in de ogen van de klant?
Ja, ja,
En wij proberen natuurlijk altijd weer naar unieke dingen te verzoeken.
Ja.
In de breedste zin van het woord. Ja. We doen het dusdanig goed dat wij bestaansrecht hebben. En ons bedrijf is gegroeid in de loop van de afgelopen 14 jaar. Ja. Dus,
maar dat is dan nog specifieker dan klantspecifiek. Dus dan voor economy class heb je weer een ander aanbod dan voor...
Een business class of een premium. Tegenwoordig, traditioneel gezien, je hebt de economy class en de business class.
Ja.
Nou, er is nu een hele opkomst van de tussenklasse,
mm-hmm.
premium
mm-hmm.
economy. Of mm-hmm. sommige airlines geeft een andere naam. Ja, dat heeft ook weer, dat is een relatief kleine groep mensen. Als je kijkt naar, er zitten 300 man aan boord. Nou, er zitten er 30 in de business class, 270 economy.
Ja.
Nou, dat worden er 240 en zo. Ja. Voor die kleine tussengroep gaan we dan ook weer naar ideeën op zoek. Dus je hebt een aantal klasses en elke klasse heeft verschillende soorten equipment. Dat heeft te maken met budgetten en de praktische dingen eromheen.
Mm-mm. Dan heb je enorm veel kleine runs. En dus vele voorraden van heel veel items.
Ja, we proberen dat uiteraard te beperken.
Ja, ja, ja.
Wij proberen zoveel mogelijk point-to-point te leveren. Zodat wij geen voorraad hebben. We hebben geen magazijn.
Ja.
Wij kunnen dat wel, want er zijn een aantal klanten die stellen het als eis. Van luister, je mag het pakket bij ons wel gaan leveren, maar dan moet je de voorraad, zodat we elke week kunnen afroepen of elke twee weken kunnen afroepen.
Het
is heel klantspecifiek, maar in principe proberen wij volle containers of in ieder geval logistiek gezien zo optimale hoeveelheden
mm-mm.
in één deel mm-mm. te leveren, zodat we geen voorraad hoeven te houden. En dat doet de airline dan zelf.
Ja, juist. Hey, in dat hele verhaal, want je dekt het pakket af, maatwerk, je denkt op conceptueel niveau. Waar zit nu eigenlijk het stuk wat moeilijk te kopiëren is? Waar zit jullie unieke ding?
Vaak is het ook wel een combinatie van dingen. Is er echt iets unieks? vaak ben je de eerste met iets. En ja. Wij proberen te gewoon te blijven innoveren. Zodat je... kopiëren is namelijk... je kan ervoor kiezen om alles wat je maakt te gaan patenteren.
Ja, ja.
Maar onze ervaring is ook dat het redelijk makkelijk is. Het is kostbaar, het is time-consuming. Ja, ja, tegen de tijd dat het voor elkaar is, heeft iemand anders alweer iets vergelijkbaars. Dus dat is heel moeilijk om echt één ding uniek te houden, te krijgen en te behouden. Dus wij proberen altijd een combinatie van dingen te bedenken die een concept uniek maken.
Sander, je zegt net innoveren. En daar continu blijven innoveren zodat je dat niet eens hoeft te patenteren, bij wijze van spreken. Waar moet ik dan aan denken? Ik bedoel, een koffiekopje en een dekentje. Is toch een koffiekopje en een dekentje?
Ja, ja, het zit hem altijd in de details.
Ja, ja, vertel eens.
Nou, bijvoorbeeld als je... Recentelijk zijn we bezig geweest met een business class concept. En waar airlines ook altijd naar kijken, zijn de hoeveelheid eenheden die ze gebruiken in het systeem. Dus als je naar een setup kijkt, je hebt een dienblad, je hebt een bord, op een stack. Maar ze hebben vaak 2 of 3 of 4 borden, hè, voor het voorgerecht en het dessert, et cetera. Nou, dan hebben wij bijvoorbeeld een bord bedacht die een dubbelfunctie kan hebben. Dus waarbij als je het bord voor je neerzet, hebben we een vorm bedacht dat het een voorgerecht ingepresenteerd kan worden, bediend kan worden. En als je het bord om zou draaien, niet dat je dat dan moet doen, maar dan heb je dus meer ruimte in het bord door de vorm een bepaalde manier te geven. Ja. Zodat je één eenheid, één unit hebt, terwijl je het voor 2 functies kan gebruiken. Ja. Waardoor dus de inventory management voor de airline, voor onze klant, simpeler wordt.
Ja.
En zo zijn het hele kleine dingen die het verschil kunnen maken. Uiteindelijk gaat het erom, in onze optiek, dat je laat zien dat je meedenkt. Dat je meedenkt niet alleen over moet het zwart of groen of geel zijn, maar ook in de functionaliteit, maar ook in de supply chain. Hoe kunnen we die zo simpel en goedkoop mogelijk houden?
Ja. Zeg, en toen draaien we even de klok 2 jaar terug. Toen kwam het vieze diertje, de corona.
Ja, ik weet nog heel goed. Ik zat in de taxi onderweg naar de luchthaven en mijn partner belde op van, heb je het van het virus gehoord?
Ja.
Waarbij ik nog zei, nou ja, dat zal wel overwaaien, zo vaart zal het niet lopen. En dat was in februari 2020 en in april 2020, ja. Toen begon het besef al door te dringen dat het serieus was.
Ja.
En niemand kon toen nog voorzien welke impact het zou hebben en hoe lang het zou duren.
Nee.
Dus ja, dat was een heel heftige periode voor ons. En ja, goed, wij... Als ik nu terugkijk, zijn daar goed doorheen gekomen. Toen het begon hebben we ook meteen maatregelen. We zijn een flexibele club die snel kan schakelen en denk ik altijd half vol denkt. Dus we zoeken naar de mogelijkheden die er wel zijn in plaats van te klagen wat er niet meer kan.
Ja.
En we hebben daar een aantal maatregelen in genomen. En, een van de dingen die we hebben gedaan is uiteraard helaas afscheid moeten nemen van een aantal collega's. Al onze klanten, met geen enkele uitzondering, cancelen de orders.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dus halverwege 2020 hadden we geen enkele commitment meer. Nee. Dus ja, dan kan je niet anders dan naar je overhead gaan kijken.
Ja.
We hebben een kantoor gesloten, een sourcing kantoor wat we in Shanghai hadden.
Ja.
Want er kwam niks meer uit China, dus we hadden daar geen mensen en geen kantoor meer nodig. En we hebben gewoon extreem op onze cash gelet. Dus we zijn met iedereen in contact gegaan, met onze klanten, maar ook met de fabrieken waar we mee werken. We hebben gewoon gezegd, nou, dit is de cash buffer die we als bedrijf willen behouden.
Ja.
En alles wat binnenkomt, gaan we betalen. En daar zijn we gewoon zo open en transparant mogelijk moeten zijn om eigenlijk de pijn die er is te delen. Maar wel leven en laten leven. Want wij hadden natuurlijk ook voorraden staan voor klanten die in één keer alle commitment verbraken.
Ja.
Maar door in gesprek te blijven en elkaar te helpen zo goed en zo kwaad als dat gaan. En continu elkaar goed informeren. Merkte ik toch wel dat er een soort saamhorigheid, zowel aan de klantkant als aan onze leveranciers bestond.
Ja,
dat heeft ons er doorheen geholpen.
Dus je hebt het echt uitgezeten. Je bent niet gaan nadenken over, hey, wie heeft er dan wel ons type spulletjes nodig?
Nou, dat hebben we in onze markt, was er gewoon weinig te doen. Het enige wat er wel, waar we wel behoefte aan was de personal protection items, okay, zoals wij dat noemen.
Ja.
Dus de desinfecterende gels, de doekjes, maskers, dat soort zaken. Dus we zijn heel snel op zoek gegaan naar bronnen daarvoor. Mm-hmm. En hebben we ook door de relatie die we hebben met onze klanten dat soort spullen mogen leveren. Ja. Want zo niemand wist precies wat de prijs was. Nee. Het was allemaal nieuw. Het was nieuw voor onze industrie. Ja. Althans op die schaal.
Ja.
En door de relaties die je hebt, zie ik dat we mochten leveren. Want iedereen bood hetzelfde aan. Iedereen ging met hetzelfde naar de klanten toe. En dan moet je gewoon sneller zijn. Ook goedkoper zijn en de betrouwbare naam die je hebt waarmaken. Ja. En dat heeft ons geholpen. En toen aan het einde van het jaar, toen we dachten dat het zou gaan verbeteren, en bleek dat het niet het geval was, hebben we gezegd van oké, wat kunnen we nou hiervan leren? Nou, een van de lessen is, we zijn wel heel afhankelijk van één markt. Dus als er iets gebeurt in de markt, zo extreem als dit, moeten we misschien toch kijken, kunnen we dan iets in de niet-luchtvaartmarkt of retail, zoals wij hem benoemen.
Ja, ja.
En toen zijn we gaan kijken, waar is nou behoefte aan? En wij kwamen tot de conclusie dat iedereen bestelt eten en blijft thuis om toch het leven wat leuker te maken.
Ja, ja.
En hoe wordt dat op dit moment eigenlijk aangeboden?
Ja.
En nou ja, wij dachten zelf dat daar wel wat verbetering in aan te brengen
is.
Zeker op het gebied van het gebruik van verschillende materialen. En nou ja, het was nou niet echt heel, per definitie, heel goed voor het milieu. En toen hebben we een range opgezet met kartonnen producten. Die we eigenlijk kennen vanuit de luchtvaart, die we al een langere periode leverden. En hebben we gekeken wat voor formaten zijn daar nodig. Hoe zit die markt dan in elkaar? Nou,
dat is dan voor takeaway en home delivery.
Home delivery. Nou, wij hebben zelf geen commercieel team die daar bekend in is. Nee. Dus zijn we op zoek gegaan naar distributeurs.
Ja.
Die we hebben gevonden in Nederland, Australië en een aantal landen. We hebben de range laten zien en de prijzen die daarbij horen. En daar werd gewoon tot onze eigen verbazing heel enthousiast op gereageerd. Hm. Dus in het begin van 2021, de luchtvaart lag echt nog op zijn gat. Ging dat van start.
Ja.
En dat ging eigenlijk heel erg goed. En dat zeg ik tot onze verbazing. Werd er heel positief op gereageerd.
Want je kende die markt helemaal niet.
Helemaal niet.
Jullie producten, die heb je onder de knie. Productie ook.
Ja.
Maar dan, de logistiek voor zo'n heel andere keten. De prijsstelling voor zo'n heel andere keten.
Dat wisten we niet. Kijk, we zijn vanuit het product gaan redeneren qua prijs. Nou, dit moet het kosten.
Ja.
En dit is een marge.
Ja.
En we hebben dat op LinkedIn, hebben we een promotiecampagne gedaan.
Ja.
Nou, wij zijn daar ook niet extreem goed in, social media deel. En dat zeg ik tot onze verbazing, kwamen er echt de grote merken op af die daar interesse in toonden. En die hun eigen distributie in hun eigen commerciële team in die markten heeft lopen. En daar hebben we gewoon een aantal afspraken mee gemaakt. Ja. Zodat we dat deel niet hoeven in te vullen zelf. Hè, want dat kost tijd en dat kost geld. En uiteindelijk zit onze kennis nog steeds aan die luchtvaartkant.
Ja.
Maar door distributieovereenkomsten te maken en gebruik maken van die commerciële teams en de prijzen neer te zetten van ons product die het gewoon moet kosten.
Ja,
zo zijn we gestart. En dat ging goed. En nu, tegen het einde van 2021, zagen we het herstel beginnen in Amerika in de luchtvaartindustrie. En in 2022 is echt het extreem snel teruggekomen met herbevoorrading, waardoor het andere project iets meer naar de achtergrond is geraakt. Ja. We hebben wel nog steeds de intentie om daar verder in te gaan, maar daar zijn we eerlijk gezegd gewoon simpelweg nog niet aan toegekomen.
Mm-mm.
Dus we hebben wel een aantal stromen lopen. En een aantal de producten worden nog steeds verkocht. Het heeft alleen op dit moment nog niet de aandacht die het weer zou moeten krijgen. Maar dat gaat hopelijk het begin volgend jaar veranderen.
Oké, juist. Hey, want eigenlijk heb je daar, als ik dat goed begrijp, uit nood geboren, een nieuwe competentie getoetst, ontwikkeld, van hoe kunnen we met onzezelfde producten naar een andere markt?
Ja.
Zou je dat herhalen? Denk je van, oké, nu eerst die takeaway home delivery en over nog eens 4 jaar gaan we die competentie nog eens toepassen en weer een heel andere markt aanboren?
Misschien wel, maar daar hebben we op dit moment niet concrete plannen voor. Nee. Als we dat al zouden doen, zouden we denk ik het oppakken waar we nu mee bezig zijn geweest.
Ja.
Maar in onze eigen sector zien wij ook gewoon nog mogelijkheden tot groei. En daar willen we ons eerst op focussen. Want uiteindelijk, ja, je hebt ook geleerd dat je moet prioriteiten stellen.
Ja, ja,
en focussen
ja,
op
ja,
de dingen waar ja, je weet ja, waar je goed in bent.
Ja.
En daar is nog niet het volledige potentieel bereikt.
Ja, snap ik, snap ik. Neem mij eens even mee, Sander, in die redenering. Want in die coronaperiode zijn jullie eens aan tafel gaan zitten van, hey, eigenlijk, als je het goed bekijkt, we focussen op één markt, dat is risicovol.
Ja.
Vervolgens heb je een andere markt beginnen ontwikkelen. En hoe werkt het dan om toch tot de conclusie te komen, oude core business, eitjes in één mand?
Nou, enerzijds dat je daar ook gedwongen bent door de extreem snelle groei die ontstaan is uit corona komende.
Ja, ja.
Dus je hebt gewoon geen tijd om iets anders te focussen dan je core business en dan je bestaande klantengroep.
Ja.
Kijk, wij zijn geen klanten verloren. Nog nooit niet. We hebben wel eens wat business binnen klanten verloren.
Ja, ja, ja.
Maar de klanten die we hebben erbij hebben gekregen, gewonnen, mogen bedienen, zijn niet bij ons weggegaan.
Ja.
En die klop op de deur is van, luister, we hebben weer spullen nodig. En snel ook. Dus er stond een sneeuwbaleffect begin 2022. En daar hadden we gewoon alle aandacht voor nodig. We hadden ook 30% van onze collega's helaas moeten ontslaan tijdens corona.
Ja.
Dat team moet weer opgebouwd worden.
Ja,
dat kost ook tijd. Want mensen die in deze industrie zaten, dat zien we ook bij onze klanten, ja, die zijn wat anders gaan doen. Die denken van, ja, hallo.
Ja.
Ik ga me omscholen, want hier is geen werk meer. Ja. En we weten ook niet hoe lang het duurt en of het nog een keer terugkomt.
Ja.
Nou, daar hebben wij ook best wel problemen gehad door goede mensen te vinden. En dat heeft dus best wel wat tijd gekost. Mm-mm. Waardoor je als organisatie eigenlijk achter de feiten aanrent.
Mm-hmm,
daar hebben onze klanten gelukkig niet zoveel last van gehad.
Ja.
En daar zorgen we ook wel voor. En nog steeds is zo'n arbeidsmarkt nog steeds heel moeilijk. Met name dan bijvoorbeeld in Nederland waar wij zitten.
Mm-hmm,
in andere gebieden, in delen van de wereld is het beter.
Mm-hmm.
Maar zeker hier is dat nog een probleem.
Ja.
Dus we zijn er ook wel door gedwongen. Omdat we zijn zo extreem gegroeid.
Mm-hmm.
Voordat je daar weer bij bent, heb je geen eens tijd om op iets anders te kunnen focussen.
Ja, ja, ja. Je zegt nu voor de tweede of de derde keer extreme groei. Waar moet ik aan denken bij extreme groei? Of vind jij extreem?
Nou ja, we zijn uit het jaar uit corona zijn we 3,5-voudig in omzet. Nou zegt dat niet altijd evenveel.
Nee.
Maar dat geeft wel aan dat je, ja, dat je dan wel... en dat bouwt zich op. Dus dat vind ik extreem, groei.
Ja. Wat vereist dat van jou? Dan sta je aan het hoofd van een ander bedrijf als dat maar 3,5 doet.
Ja, ja, dat is iets waar ik aan moest wennen en aan het wennen ben.
Ja, vertel.
Ten eerste ben je gefocust op het team op orde brengen. Hè? Dus,
ja,
dus de organisatie weer op het juiste hoeveelheid mensen krijgen, zodat we het werk wat we nu inmiddels hebben en waar we naartoe gegroeid zijn, op een relatief rustige manier kunnen doen.
Mm-hmm.
En dat punt hebben we nu eigenlijk pas sinds een paar maanden bereikt. En nu ga je nadenken van, ja, je bent een ander type bedrijf.
Ja.
Hoe gaan we daar dan mee om?
Ja.
Nou, dat vereist dat je naar jezelf kijkt.
Ja.
Maar ook als organisatie hebben we besloten om een aantal initiatieven te gaan inzetten om te zorgen dat we de grootte die we hebben, dat we dat op de juiste manier kunnen managen. Een voorbeeld daarvan is dat wij hebben besloten om een ISO 9001 certificering te gaan behalen. De reden dat we dat willen is niet zozeer om een papiertje te laten zien, maar het is wel om processen goed in kaart te brengen, afspraken te maken, hoe dingen gemonitord worden, taken toebedelen aan de mensen waar ze horen. En uiteindelijk met het doel om, het is een kwaliteit management systeem, om te zorgen dat je ook aan je klanten van, ja, wij hebben het organisatorisch op orde. En wij meten daar ook op. En we stellen daar ook doelstellingen aan om het met het team als bedrijf beter te gaan worden. We hebben natuurlijk nieuwe collega's er weer bijgekregen uit corona. En dan merk je gewoon dat die worden heel snel opgeleid door de druk die ik beschreef. Ja. En die snelle groei. En dan moet je wel zorgen dat iedereen wel op dezelfde manier werkt. En dat daar geen ruis op de lijn gaat komen. Ja. Om dat op een goede manier te doen, hebben we gezegd van laten we dat ISO 9001 traject gaan volgen. Zodat we alles in kaart krijgen, op papier zetten, doelstellingen aan gaan hangen. En dan verzand je zelf ineens meer in een managementrol.
Ja, precies.
En dat is... Dat moet.
Ja.
Maar dat is inderdaad een omschakeling die je als persoon moet doorgaan. Ook.
Meer een managersrol en minder een wat? Wat laat je nu vallen?
Hands-on. Wij zijn een organisatie die is plat als een pannenkoek.
Ja.
Wij hebben niet extreme managementstructuren.
Nee.
We hebben een managementteam van 4 personen en collega's om me heen, waarbij we met z'n allen dezelfde doelstellingen nastreven.
Ja, ja.
En het is heel informeel. Iedereen weet wat hij moet doen. Er wordt heel hard gewerkt op een positieve manier. En alleen er is wel behoefte aan een verandering. En dat er duidelijkheid is op het gebied van wat iedereen moet doen. Mm-hmm. Waar is iedereen verantwoordelijk voor?
Mm-hmm.
En die stap moeten we nu maken, waarbij we dat in het verleden nog niet groot genoeg waren of geef het een naam. Maar in ieder geval, het is wel een vereist om dat nu op een professionele manier te gaan invullen.
Hoe valt dat bij de medewerkers? Ik bedoel, die komen uit de tijd van, we kennen elkaar, familiegevoel bijna. En nu is er plotseling een rij ISO-mappen.
Nou, ik moet je zeggen dat het mij positief verbaast.
Ja?
Omdat... is er ook wel het gevoel... Er is ook wel behoefte aan die transparantie op papier. B, als je dat op de juiste manier uitlegt waarom je dat gaat doen... en probeert draagvlak te vinden in de vorm van... wij willen gewoon als groep die professionele uitstraling op naar een hoog niveau brengen... en kijken wat we doen, meten en daar doelstellingen aan hangen... puur om met z'n allen daar beter te worden.
Mm-hmm.
Zodat iedereen gegarandeerd is van zijn baan.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En dat op een goede en leuke manier, waar duidelijkheid is, kan invullen.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En dan merk ik persoonlijk, en we zijn dat traject nu 2 maanden geleden begonnen, 1,5 maand... dat het gaat leven. Er wordt over gesproken en op een goede manier benaderen.
Want ik bedoel, dat is een aanzienlijke investering.
Ja.
In een veranderingsproces voor je bedrijf.
Ja.
Waar gaat dat naartoe? Kijk zo eens 5,5 jaar vooruit.
Nou, ik kijk niet 5,5 jaar vooruit. Daar geloof ik niet.
Nee? Okay.
Waar gaat het naartoe? Het gaat er naartoe dat wij onze positie in de markt, die wij in de afgelopen 14 jaar hebben opgebouwd, kunnen behouden en misschien zelfs wel kunnen verstevigen. Zeker bij onze bestaande klanten. Wat ervoor zorgt dat het bedrijf een bepaalde stabiliteit behoudt.
Mm-hmm, mm-hmm.
En uiteindelijk willen doorgroeien naar de volgende stap. Wat dat dan is, daar kan je getallen aan hangen. Maar wij willen gewoon een goede club die op positieve manier in de markt bekend staat.
Mm-hmm.
Waardoor klanten ook met ons willen werken.
Ja.
Omdat ze toch horen, die jongens doen toch wel iets goed.
Ja.
En dames.
Ja.
Dus dat willen we bereiken. En waar dat dan eindigt in groei. Het is ons eigen bedrijf. We zijn met 4 aandeelhouders. Mm-hmm. En wij willen gewoon een mooi bedrijf neerzetten, op een leuke manier werken met elkaar, hard werken, fun while doing it. En dan zijn wij ervan overtuigd dat groei wel komt, of in ieder geval dat fundament wel blijft.
Groei als resultante.
Ja, als je goede dingen doet, positieve manier, dan... Natuurlijk heb je wel eens tegenslagen, maar dat zijn we inmiddels ook wel gewend. We hebben corona overwonnen, dus laten we hopen dat er niet nog iets verschrikkelijks terugkomt of weer ontstaat. Maar dat geeft ook wel een bepaald geloof dat wij een goed fundament hebben.
Ja.
En als we dat verbeteren, dan komt groei en toekomst vanzelf. Daar hoeven wij niet een getal aan te hangen.
Sander, je vertelde net omzet maal 3,5. Omzet zegt niet alles, maar zegt toch wel wat. Vanwaar die groeikracht? Waar komt de energie vandaan voor jullie groei?
Nou, energie zit sowieso in ons team, in het algemeen. De groei die we hebben doorgemaakt heeft een aantal oorzaken. Punt 1, de markt herstelde. Ja. Dus voorraden waren tot het nulpunt gezakt bij onze klanten. Dus er zit een component restocking in.
Ja.
Het netwerk moest weer gevuld worden, dus daar werden meer dan normaal besteld. Het tweede was dat we ook gewerkt hadden aan de focus op die conceptmatige aanpak. En dat resulteerde in de winst van een nieuw project bij een nieuwe klant voor ons. Dus dat heeft zeker ook naar het einde van 2022 voor een stuk van die groei gezorgd.
Ja.
En ja, als geheel kwam de business gewoon weer terug. En dat heeft ervoor gezorgd dat we die extreme groei... Kijk, het is natuurlijk ook een deels oneerlijk vergelijk.
Ja.
Als je naar 2020 en 2021 kijkt. Ik vergelijk het in dit geval de 3,5 met het jaar daarvoor.
Mm-mm.
Als je kijkt naar 2019, wat eigenlijk het jaar voor
corona,
het meest realistische jaar... Ja, dan praat je ook over 50% zo'n beetje van de groei. Dus dat vergelijk ik dan ook wel met elkaar.
Snap ik. Hè? Dus de groei, externe oorzaak. Hè? De markt trekt terug aan en is sowieso groeiend. Maar intern, je hebt hier een team mensen zitten die plotseling maal 3,5 of toch minstens 50% erbovenop. En ze zijn met minder.
Ja.
Hoe heb jij ervoor gezorgd dat je jouw mensen niet over de kling jaagt? Dat ze er lol in blijven hebben?
Dat ten eerste heel goed in de gaten houden.
Ja.
En praten en zorgen dat je goed gevoel hebt wat er in je organisatie afspeelt. Daarnaast ook zorgen voor toch de lol en de ontspanning voor zover dat gaat. En heel snel schakelen, waarbij we in het verleden nog wel eens wat langer wachten over bijvoorbeeld het aannemen van mensen.
Ja.
Snel schakelen, volg het gevoel waarvan je inmiddels door de jaren al heen weet. Dat is nooit een garantie. Maar eerder schakelen op basis van het gevoel en de ervaring die je hebt.
Ja.
En zo snel mogelijk het op orde brengen.
Ja, ja.
Kijk, die 3,5 is, en daarom zei ik, omzet zegt niet alles.
Nee.
Bij ons is het verschil soms ook. We bestellen geen 100 dekens, maar we doen er in één keer 10.000. Dat is dezelfde handeling, alleen het getal verandert.
Ja, tuurlijk.
Dus de groei is niet de hoeveelheid orders. Die zijn ook gegroeid.
Ja, ja.
Dus daar zit ook het verschil wel in. Dus dat wil niet zeggen dat het extreem veel heeft gevergd voor de mensen.
Ja.
Maar snel schakelen, in gesprek blijven met je mensen. Zorgen dat je gevoel hebt wat er gebeurt met die mensen in je organisatie. En zichtbaar zijn. En zelf voor zorgen dat je ook... Het moet te doen blijven.
Mm-hmm.
We weten dat er ergens fouten gemaakt worden. Laten we dat tot een minimum met z'n allen gaan beperken.
Hey, want wat heeft die periode met jou aan verandering gebracht als leider?
Nou, dat heeft mij ook wel veranderd. Je hebt ook wel nagedacht.
Vertel.
Nou ja, ten eerste denk je na over... Je bent een bedrijf begonnen en dat is gegroeid.
Mm-hmm.
En in ene, door iets wat je niet ziet aankomen, wat je niet kan beïnvloeden en waar je geen plan eigenlijk voor kan maken, zie je het uit je handen glippen. We hadden het bedrijf kunnen verliezen.
Ja.
En daar heb ik ook weer van mezelf van geleerd. Nou, je kan snel schakelen en je geeft niet op. En je hebt dus ook jezelf en een team om je heen, wat gewoon zeggen, ja, maar hoe dan ook, dit gaan wij overleven, want het is ons bedrijf.
Ja.
Dat kan je dus blijkbaar, maar dat zet je ook weer aan het denken van, waarbij ik ben niet de jongste meer, maar mijn pensioen, mijn toekomst, dit is mijn pensioen voor mij, voor mijn gezin.
Ja.
Ik heb het nooit voor het geld gedaan en nog steeds niet, maar dat gaat dan toch wel weer van, nou, dan moeten we dan ook misschien wel iets versneld aan de slag.
Ja.
Dus je gaat gewoon wel over dingen nadenken die je anders waarschijnlijk iets voor je uit had geschoven.
Ja, juist.
Dus dat verandert je wel.
Ja.
Niet zozeer de instelling naar mijn bedrijf toe. Maar je gaat misschien word je toch wel iets veiliger op het gebied van Financiën of...
Ja, ja, precies. Hey, ik vroeg er straks naar de bronnen van de energie voor groei. Waar zit jullie belangrijkste rem? En waarom ga je niet volgend jaar nog eens maal 5 doen?
Nou, dat heeft ook te maken met contractcycli. Dus wij hebben klanten die 3 tot 5 jaar, als je kijkt puur naar bijvoorbeeld een economy class product of een business class, daar zitten lange termijn commitments in. Juist, dus dat zit dan vast voor een periode bij, hopelijk bij ons, maar bij een concurrent.
Ja.
Dus waarbij simpelweg dat niet altijd tot de mogelijkheden behoort. Mm-hmm. En de grotere klanten in de zin qua passagiersvolume, daar zijn wij inmiddels wel bekend of leveren wij wel iets. En ja, wat ik zeg, die mogelijkheden zijn er gewoon niet altijd.
Ja.
Daarnaast hoef ik ook niet te snel altijd te groeien. Want dat vereist nogal veel van jou als organisatie. Soms is het ook wel goed om in je een consolidatiejaar te hebben, zoals we eigenlijk 2023 doormaken.
Mm-mm.
Om die organisatie weer te repareren, op oorsterkte te brengen. Mm-mm. En weer de volgende fase aan te kunnen en in te gaan. Dus de rem zit hem ook simpelweg vanuit praktische.
Ja. Maar sowieso wordt jullie maximale groeitempo bepaald door de contractcycli.
Ook.
Ja,
ik zie het ook. Het is ook als een ziek. Het is een soort golfslag. Je kan niet alleen maar blijven groeien. Zo werkt het gewoon met niks niet. In het leven ook niet.
Ja.
Dus, dat, ik weet dat dat niet te rationaliseren is. Maar dat gaat gewoon simpelweg niet.
Ja.
Maar voornamelijk contractcycli.
Hoe zou je dan wel jouw ambitie willen definiëren? Ik bedoel, je ooit laat je dit bedrijf achter. Wat wil je achterlaten?
Ik wil achterlaten een bedrijf waar mensen met plezier en trots voor werken. En met een mooie werkomgeving die in de markt bekend staat. Ook bij onze klanten als een betrouwbare club die goede en mooie ideeën laat zien. En waar mensen het prettig vinden om mee te werken.
Ja. Hey, want als dat jouw ambitie is, aan welk onderdeel heb je dan nu het nog het meeste werk?
Meeste werk. Ik denk, het blijft een combinatie van beide.
Ja.
Je moet gewoon... Het is een natuurlijk proces, omdat wij daar zo in geloven. Mm-mm. Dus als ik met een klant praat of met een project bezig ben, zorg je ervoor dat je dat continu uitstraalt en daarna handelt. Als ik intern met mijn team zit, probeer ik iedereen weet waar hij verantwoordelijk voor is. Mm-hmm. Hard werken, maar ook leuke dingen doen met elkaar.
Ja,
Met af en toe gezellig een hapje eten. Ja. Iets leuks doen met het team.
Ja.
En af en toe is een borreltje vrijdagmiddag. Uh-huh. Dus je zoekt hard werken, verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
En tegelijkertijd afwisselen met leuke dingen met elkaar. Zodat je ook het gevoel hebt dat je met een team... in de slag. Ja. Dus het is eigenlijk een continu proces. Ik denk niet dat we het op het een meer moeten focussen dan dat het ander.
Mm-hmm.
Want het zit in onze DNA, wil ik bijna zeggen.
Helder. Hey, je bent toch al, wat is het, 14, 15 jaar ondernemer?
Ja.
Wat zou je anders doen? Moest je opnieuw mogen beginnen?
Ik zou vanaf dag 1 hele heldere afspraken documenteren, op papier zetten met je partners waar je op dat moment mee begint. En waarom zeg ik dat? Ik ben begonnen met een groep mensen die ik goed ken.
Ja.
En dan heb je een aantal afspraken, dat komt wel goed gemaakt.
Ja.
En... dat komt niet altijd goed.
Nee.
En dat wil niet zeggen dat we met rollen door de tent gaan.
Nee.
Maar je moet gewoon voor goede scenario's en minder goede scenario's... moet je dingen heel helder afspreken.
Ja.
Op allerlei gebieden. En als je dat later gaat doen... en het bedrijf gaat wat beter... dan zijn er ineens andere machten die een rol kunnen gaan spelen.
Mm-hmm.
En nogmaals, dat bedoel ik niet negatief. Maar dat is wel zo.
Ja.
En dan maakt het moeilijker...
Ja.
Om gewoon goede afspraken te doen. En dat heb ik veel te lang laten gaan.
Ja, juist.
En dat heeft enorm veel energie gekost om dat allemaal te herstellen en goed te documenteren.
Ja, ja.
Dus dat zou ik zeker anders doen.
Ja. Dat is eigenlijk al een hele goede tip voor de luisteraar.
Wat zou je nog aan tips meegeven? Mensen die nog net iets minder ervaring hebben opgebouwd dan jij.
Het volg je gevoel. En dat hoor je, als jij overtuigd bent voor een goed idee en je gelooft daarin, volg dat en ga daarmee door tot het moment dat het niet gaat. En dan moet je ook weer kunnen accepteren en de richting weer kunnen gaan veranderen. Maar doorgaan waar iedereen stopt. En als het op een gegeven moment echt niet gaat, ja, je moet natuurlijk niet je bedrijf de grond in jagen.
Nee.
Ja. Dus ook dan de spiegel kunnen nemen en zeggen van, we hebben er echt alles aan gedaan, maar we moeten een koersverandering doorvoeren. En doe dat dan ook.
Ja.
En accepteer het feit dat het tijd kost. En zorg gewoon voor mensen om je heen die je daar af en toe op kunnen wijzen op het moment dat je er zelf even niet meer ziet. En mensen die diezelfde mentaliteit.
Ja.
Het kost tijd en het kost meer geld dan dat je in het begin inschat.
Ja.
Met alles. En daar moet je tegen kunnen. En de juiste mensen met dezelfde mentaliteit om je heen verzamelen.
Dat is een heel mooie, heel persoonlijke mooie afsluiter. Want hiermee komen we weer aan het eind van deze podcast. Sander, nogmaals dank voor het delen van al jouw inzichten en ervaringen. Heel fijn dat je dat allemaal wilde delen en heel veel succes met jullie verdere groei.
Ja, graag gedaan. Dankjewel.
Leuk dat je hebt geluisterd. De Strategie van de Kreeft podcast is een productie van Lobster Company. Adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Mail ons dan op groei@lobstercompany.nl.